Dit is Music Runs the World, de podcast voor muziekindustrie insiders. Ik ben je host JP en hier proberen we samen de geheimen van de business te kraken, one conversation at a time. Van management tot live event, van publishing tot marketing. Welkom bij Hij begon ooit als manager en tourmanager van Vive La Fête, maar creëerde van daaruit een managementkantoor, een tourmanagementbedrijf en nu ook een fintech-startup. Hans Askrawat is wat we noemen een music entrepreneur, om het op zijn fancy Engels te zeggen. Als gedreven ondernemer en muziekprofessional zoekt hij graag analogieën tussen de muziek en de start-up-wereld. Wij duiken hier dan ook even dieper in het ecosysteem rond een artiest en de mindset die we nodig hebben om samen te bouwen aan een sterkere industrie. Let's go.
Goedemiddag, Hans.
Goedemiddag, GP.
GP, ja.
Voilà.
GP.
Dus de eerste keer dat ik GP zeg.
Ja, bovenaan. Soms zijn Jean-Philippe, soms zijn Jean, soms zijn GP. Dus GP is perfect.
Niets belangrijker dan de naam van de persoon.
Ja, het is the sweetest word in the language.
Sweetest word. Ja, absoluut.
Bedankt om hier even te komen babbelen met mij.
Bedankt voor de uitnodiging.
Voor de mensen die het niet zien of aan het luisteren zijn, we zitten omringd door boeken met heel veel kennis. Dus ik denk dat de kennis er vanaf zal spatten van dit gesprek. Hoe is het met jou?
Goed. Drukke periode. Zeggen mensen uiteindelijk altijd. Leven is busy. Waar ik zeker voldoende bij is, probeer stil te staan dat dat net niet gebeurt. Soms moet je een keer een sprintje doen ook. Mm-hmm. En natuurlijk in de muzieksector, festivalseizoen,
ja.
Is natuurlijk een goed sprint. En we zijn zo'n beetje op het einde van dat festivalseizoen. Net nog een keer zelf met, zoals we zeggen in het West-Vlaams, met de botten in de modder. dat zelf ook nog een keer gaan doen en een productieleid, wat ik belangrijk vind. En, dus daar komen we uit. En, dus heavy periode, weinig slaap op dat vlak. Wat hij meteen een waarschuwing voor alle luisteraars.
Want er staat koffie.
Voilà, er staat koffie.
voor de mensen die jou niet kennen, ongetwijfeld zijn de mensen die jou niet kennen. Wat is er één ding dat je graag wilt dat mensen weten over jou?
Op zich hoeven ze voor mij helemaal niets te weten over mij op dat vlak. Maar ja, wie ben ik? Hans Askrawat. En ik denk dat ik eigenlijk vanaf ongeveer rond mijn 20ste actief ben in de muzieksector. En ik ben er 45 nu, dus dat is dan 25 jaar. Oeh, moet gevierd worden.
Dus gepassioneerd door de muziekindustrie.
Ja, absoluut. Gepassioneerd door veel dingen. Mm-hmm. Maar sowieso ooit wel is er een passie ontsproten bij de muziekindustrie.
En bij jou was het ook al eigenlijk op redelijk vroege leeftijd? Of toch dat je toch door had dat je iets in muziek zag en ook vooral wat er achter de schermen gebeurde.
Ja.
Wanneer was dat precies?
Wel, om heel eerlijk te zijn, de change, want op zich heel belangrijk voor iedereen in zijn leven, heb je zo'n soort van muzikale film wat je meeneemt. Mm-hmm. Een audio dat je eigenlijk voor de rest van je leven gaat achtervolgen. En meestal ontstaat die in de tienerjaren. En die neem je dan keihard mee. En dat loopt zo door, zo ongeveer tot je 25ste. En bij mij is dat ongeveer begonnen aan mijn 12, 13 jaar. Dus een verhaal dat ik vroeger nog vertelde aan de gasten van Goose. Veel over uitgelaten. toen ze hoorden dat ik een fan was van The Doors. En in dat jaar, dus we spreken jaren 90, kwam Oliver Stone, noemt hij de director, kwam met The Doors film naar voren. En mijn beste maat toen, die zei van, Hans, ik moet daar naartoe gaan. Ik kende Jim Morrison niet, ik kende de muziek van de 60s niet op dat moment. En dat was zo in het parochiezaaltje uit Veuren, want ik kom uit Veuren, een bachende kuppen, stad van Wiltura, rock and roll. En dat was zo de uncut version, of de director's cut version, die doorging in het plaatselijke parochiezaaltje.
Ja.
Die posters, ik zie ze nog hangen. Val Kilmer eigenlijk, die de rol speelt van Jim Morrison. En toen ging ik daar naartoe. En dat was een heftige film. Sex, drugs en rock and roll kwam er effectief in voor. En de muziek vond ik fantastisch. Maar nog los van de muziek, wat dat mij even zeer triggerde, was zo dat behind-the-scenes gevoel. Mm-hmm. En in die jaren erop... eigenlijk keihard alles wat uit die periode kwam. Van de Beatles, de Rolling Stones, Jimi Hendrix enzovoort. Volledig alles van binnen en van buiten. Dat je alles wil opslorpen.
Ja.
En dan de links maakt men natuurlijk dan de jaren 90 muziek. En wat de Pearl Jams en de Nirvana's van deze wereld. Mm-hmm. En dat je dan referenties maakt van waar het de mosterd vandaan gehaald werden. En
het is dat, hè? Iedereen is geïnspireerd door iets.
Voilà. En dat is heel mega inspirerend. Dus op dat vlak, eigenlijk, als ik daarop terugkijk, is het daar wel ontsproten.
Het is wel mooi. Allee, het is leuk dat je van dan af aan al zoiets zet van ik word getriggerd door wat er achter de scherm gebeurt. Want veel mensen kijken naar wereldsterren en ik wil ook wel artiest worden, maar dan direct aansproken te worden door wat er...
Ja, en op dat vlak, qua metafoor, nog wel, vind ik dat wel leuk. Dat is van... En dat ik, eerlijk gezegd, pas recentelijk een aantal dingen van... Sowieso The Doors, de reden waarom dat The Doors noemen, komt uit een boek, heb ik niet vergeten, Aldous Huxley. The Doors of Perception. And there are things known and there are things unknown. And between them are the doors. Dus met andere woorden, je gaat eigenlijk op zoek naar een waarheid. Je gaat iedere keer een deurtje dat je verder eigenlijk effectief gaat. En dat is de reden waarom dat die groep The Doors noemt. En op dat vlak was Jim Morrison een schrijver, een halve filosoof eigenlijk op dat vlak. En pas op, toen had ik totaal niet zo die affiniteit met Jim Morrison, maar omdat ik hem eerlijk gezegd maar een dronkaard vond en eigenlijk op dat vlak een goede performer.
Zoals
maar
een goede filosoof.
Ja, voilà, maar daardoor misschien net iets minder interessant. Terwijl ik dat nu helemaal anders tegenover sta op dat vlak. En nog meer, omdat er is zo'n audiofragmentje op YouTube bijvoorbeeld van Jim Morrison, die in de jaren 60, 70... eigenlijk de toekomst van muziek, eigenlijk. En dat hij eigenlijk daarin zegt van wat dat EDM zal doen, wat dat DJ's zullen doen. En een fantastisch filmpje. En dat vind ik krachtig, dat iemand de future kan voorspellen en dat hij ziet, naar waar gaan we naartoe? Mm-hmm. Dus diep respect daarvoor. Daar kwam het vandaan.
Nee, dat is cool. Wanneer heb je dan, een beetje later... in studententijd, wanneer heb je dan eigenlijk echt, als je het zou moeten zeggen, de eerste echte stappen genomen aan die carrière, zeggen van oké, nu ben ik eigenlijk mijn job aan het doen als muzikant, als muziekprofessional, en word ik het betaald dan in een zekere zin, want meestal definieert dat dan zo een beetje van oké, nu is het echt een job.
Wel, er zit echt wel een hele gap toestand tussen en een notendop op dat vlak. Eigenlijk toen ik 18 was, het is niet dat ik dan zei van en nu ga ik dat doen. Want ik stond echt wel in een tweestrijd tussen dat creatieve dat ik in mij had. Mm-hmm. En working behind the scenes kan in dat creativiteit zitten. Hè. Je kunt, je zit hier in een audiostudio, dat is creativiteit en supporting om voor je muziek, whatsoever, te doen. En heel toevallig was ik uitgenodigd in een project waarin ik een film eigenlijk gemaakt had toen. En toen waren mensen van de filmschool in Gent. En die zeiden, die mij probeerden overtuigen van... Komt dat vol? Ik ben hiervoor gemaakt om dat te gaan doen.
Ja.
Maar ik voelde aan de ene kant niet van... Ja, dat ik de validation had om dat te gaan doen. En dan meer economie toch gaan nadenken en zo. Mm-hmm. Waarschijnlijk ook wel deels toch een beetje van thuis uit ook voor een stuk. Waarbij eerst wat handelswetenschappen en zo een beetje laar gezakt op dat vlak en wat business management gedaan. Maar wel business management toen effectief dat ik dacht van, ik Ik weet niet waarom, wat of hoe, maar ik had dat wel kunnen gaan gebruiken voor die behind-the-scenes toestand te werken. Ja. En dat ging door in Gent, want ik was al jaren aan het huiveren van te moeten blijven in Bachende Kuppen. Dus het feit dat ik naar Gent kon, was voor mij mega belangrijk. Dus op kot. En vanaf dat ik op kot zit, ging ik met moeite nog naar huis. En ik slorpte alles op, nog meer in die muziek. Ik ging niet naar studentencafés, of allee, typisch studentencafés. In Doverpoort zijn ze aan mij niet rijk geworden, alleszins. Op dat vlak. Maar dan ging ik naar cafeetjes zoals de Krawietel, de Charlatan in Gent. En dat waren echt wel cafés waar centraal rock'n'roll optredens stonden. En daar zag je de Triggerfingers, de Das Pops optreden, lokale groepen van wat verder. En dat was fantastisch. En die artiesten, ja, die gingen ook naar optredens van hun collega's kijken. Dus al vlug zat je daar dan met een aantal artiesten dat je mee aan de toog zat te spreken en te doen. En in de Krawietel Danny Cool Rocket. En Danny Cool Rocket is Danny Moments. En Danny Moments was toen de vervangende bassist geworden van Deus in plaats van Stef Camille Carlens. En die kwam daar frequent op bezoek. Ik was toen, om een beetje mijn cd-geld, platengeld te betalen, soms wel een keer op een dinsdag actief achter de bar ook van de Krawietel, om wat centjes te verdienen en zo. En hij had dat gehoord, dat ik eigenlijk wel af en toe met bands zo wat mee ging toestand. Zo'n beetje zo de guide, zo. Ik wist nog niet wat dat tourmanagement eigenlijk was. Zo, van, ja, being a part of it, ik vond dat tof. Ja. Hij zei van, hey, ja, Koer, zo van, ja, ik zit nog met een nevenproject samen met mijn lief, Hans Pinot. En dat was Vive la Fête. Kom ik eraf naar een optreden. Ik heb een optreden in Leffingen-Leuren. Toeval wild dat een van de mensen die werd in de Krawietel, Lode Pauwels, samen met zijn broer, Miel. Lode Pauwels is heel belangrijk voor Leffingen-Leuren. Dus it all comes together. Maar bon, Danny nodigde me toen uit. Ik ben naar dat optreden geweest. Na het optreden begon ik direct dat podium mee op te kuisen en te doen. Dus begon al een halve rowdy uit te hangen en even de boel daar te regelen en over te nemen. Want dat zit wel een beetje in mijn DNA. Proberen zo... ik hoef niet per se leading te nemen, maar als ergens leading niet genomen wordt, dan niet mixen.
Ik snap heel het leven.
Know when you need to follow, omdat er al leadership opgenomen wordt. And know when to lead. Dat vind ik een heel, heel belangrijk. Mm-hmm. En eigenlijk was dat het eerste optreden met Vive la Fête. En ik denk dat ik vanaf toen, denk ik 98% of zo, van alle optredens de komende 10, 12 jaar dan heb gedaan. Eerst was dat als tourmanager. Mm-hmm. Maar niet zoveel later eigenlijk, in combi met een aantal mensen om mij heen, die mij wel daarin hun supporttoestand hebben. Eigenlijk effectief het management, artist management, maar ook meteen het business management ervan.
De studie van pas...
Ja, ik kwam inderdaad de studie van pas. Op dat vlak een beetje structuur in te brengen en te doen. Mm-hmm. Dat was toen, Vive la Fête, was ook een VZ2. Dat moest gerund worden. Optredens, daar moesten facturen voor gemaakt worden. De sabans, dat toestand. Maar eigenlijk ook basically voor een stukje soms ook het pure... boekhouden, maar het huishouden toestand. Dus het ging wel soms kris en kras door elkaar. En dit alles, ik deed dat in het begin, ik was nog volop student, ik deed dat onbetalend. Dat was hoe voor mij van, this is an experience. Dus
het moet nu nog niet betaald zijn.
Nee, ja, bon. Ja. En later heel veel gewerkt voor niets. En op zich geen spijt van, maar je moet wel altijd wel een goede balans blijven vinden.
Ja,
natuurlijk,
dat is
op dat
dus leerheld.
Leerheld, voilà. Ja. Absoluut. En heel dankbaar dat ik die kans kreeg. En heel dankbaar voor dat stuk van die route dat ik toen daar begonnen ben.
Dat heeft ervoor gezorgd dat je zegt van, dit is het pad dat ik ga bewandelen. Of toch de industrie waarin ik me ga verdiepen en takken ga uitgaan.
Ja, wel. Het is niet dat er zo'n masterplan achter zat of zo. Op dat gegeven. Maar dat was je voelde dat dat klopte van dit moet ik hier gaan doen. Wat dat meteen natuurlijk ook wel betekende van ik was constant aan tour. Ik zat meer in het begin nog kabinet, maar dan tourbussen, vliegtuigen, toestand enzovoort. Dat ik eigenlijk... Ja, achter een lessenaar zat natuurlijk. Dat is dan ook wel de downside van alles. Dus ik was de student die ieder jaar 2 keer deed. Hè. Op dat vlak. En beslissingen ook moesten nemen van oké, doe ik hier nu examens of straks herexamens? Want er staat hier nog een tour intussen. Dus ja, dat was ook de realiteit op dat vlak. En hey, van thuis af was dat zeker ook niet altijd evident. Want mijn ouders waren fan van Willem Vermanderen en een verdwaalde plaat van Richard Kleiderman. Maar dat is niet dat ze die wereld kenden. Dat was voor hen ook zo ver. Een beetje veranderd op dat vlak toen we met Vive La Fête plots nog iets groter succes dan door de connectie met Chanel, met Karel Lagerfeld. Dan om een keer... Ze kon daar iets bij voorstellen. Dat was dan succesvol. Hè. Ja. In the end of the day, wat wilt een ouder naar een kind succesvol is op dat vlak. Dus.
En van daaruit zijn er dus eigenlijk, wat ik het zo altijd hoe snap, 2 paden eerst ontwikkeld. Mm-hmm. Zijn het management, dat je dan met OneCall als bedrijf hebt uitgebouwd. En LobbyCall is dan meer het tourmanagement gegeven. Misschien even naar de LobbyCall kant. Mm-hmm. Kan je even toelichten wat LobbyCall is en, mm-hmm. en wat je daar dan zelf ook nu in doet? Want ja, het bestaat al even, maar...
Ja. Wel, even in de geschiedenis. Dus Vive La Fête gedaan, ik denk zo'n 12 jaar. En dan om een keer van, oké, weet je, 1 klant is ook maar 1 klant. En ook zo'n beetje van, oké, kom ik een beetje op een kruispunt van... Dat ik voelde van, oké, ik kan hier hetgeen wat ik moest bijdragen. Zo'n beetje een voetbaltrainer op bepaald moment. Behalve je...
Ken al mijn spelers te goed.
Ja, voilà. Zelfs Wagner, of hoe noemt hij, van Arsenal, is ooit een keer gestopt na al die jaren toestanden op dat vlak. Dus eigenlijk toen gestopt. En dat was in een periode dat een van de mensen, Mackie, Mark de Vulder, die zei van, Hans, moet ik eens spreken met Maarten Koboud... Hij die tourmanagement toen deed van Solwax. Solwax mm-hmm. was toen samen met Too Many DJ's eigenlijk echt wel toen aanhevend op dat vlak. Waardoor dat Maarten enorm veel aanvragen kreeg om ook andere tours toestanden aan te doen. En dat vroeg hij aan zijn broer, Matthias Kobo, vroeg hij aan een maat, Piet Maaschalk. En die waren eigenlijk daarmee bezig. Ik bedoel, zat dat in structuur, whatsoever, toestanden achter. Dat was zo van een aantal tourmanagers of... Die wat samenwerkten. En zo is eigenlijk het bedrijf ontstaan met echt de intentie van oké, wij gaan hier LobbyCall gaan doen. Hè. En terwijl dat we dat bedrijf eigenlijk bezig aan het opstarten was, omdat ik net gestopt was met Vive La Fête, kwam eigenlijk ook de vraag van Goose van we zijn op zoek naar een manager, je staat op onze shortlist, waarom zouden we voor u kiezen? Hè? Dus dat ook bezig. Waardoor dat we dat wat opgesplitst in dat bedrijf in twee facetten zijn de LobbyCall en OneCall. OneCall Artist Management, wat volledig mijn leuk was. En dat was dan Artist Management, Business Management, wat we uitvoeren samen met het OneCall team. Fantastisch team gehad voor meer dan 12 jaar daarin. En LobbyCall, het internationaal tour- en productiemanagement gegeven. En wat is LobbyCall? Dat is eigenlijk van zodra dat een artiest wil beginnen toeren, ze volledig ontzorgen. En wanneer is dat? In welk moment zitten wij daarin? Meestal, en dat zijn de beste, dat is eigenlijk dat je samen met management van die artiest, want in die rol ben ik niet de manager, is er iemand anders die de manager is. Dus de manager van de artiest samen met de artiest zelf, die eigenlijk zegt van oké, we gaan toeren. Meestal ook met de boeker direct erbij. Van gaan toeren, het ziet er een beetje zo uit. We denken nog van dat bij te boeken enzovoort. Dat gaat op dat moment plaatsvinden. Dat is eigenlijk de routing. Dan komen wij daar eigenlijk gaan bij zitten. En gaan we beginnen gaan bepalen van, oké, zit dat hier goed in elkaar? Kunnen we dat hier gaan optimaliseren al? Hè? En wat wil die artiest eigenlijk? Wat wil dat management? Hè? Ook weer daar, managing expectations. Is dat gealineerd met elkaar? Wat dat soms niet is. Hè? Een manager kan...
Ja.
Grotere wil misschien die tour aanzien als van een investment tour. Hè, en moet er niet zozeer inkomsten of profit genereerd worden, omdat het volgende dan wel profit gaat genereren.
Ja, dus meer zaadjes gaan planten.
Voilà. Of omgekeerd, een artiest kan het zo zien, hè, maar die manager wil winst. Allee, dat is wel echt wel belangrijk. En wat LobbyCall daarin eigenlijk probeert keihard te doen, is van vanaf het begin heel goed dat te gaan snappen. En dat heel visueel weer te gaan geven in een budget. Wat we aan beheren, zodanig van oké, dat budget is dan de moment of proof, hè, of dat dan klopt met die plannen. Ja. En op dat vlak van daaruit te gaan vertrekken. En dan begint het ontzorgings, waarin dat, heel die productie in elkaar gestoken wordt. Het zoeken van mensen. Soms 17 artiesten al een aantal keyspelers. Meestal hebben ze een front of house waarmee ze al jarenlang mee samenwerken. Ja. Dat zijn, die houden wel het liefst, maar zullen we een keer veranderen van lichtman of... We hebben geen goede roadie op dit moment, of die stopt ermee, die wil niet lang toeren enzovoort. Allee. Dus uiteindelijk gaan wij die crew gaan samenstellen wat er nodig nog is. Mm-hmm. Gaan wij de visums, de carnets, heel het, de productie in elkaar gaan steken en dan effectief die tour gaan runnen. Ja, ja. Inclusief heel die accounting, om eigenlijk op het einde van de rit, als die tour... klaar is, alles af te handelen. Uh-huh. En zeggen van, oké, de job is done. Dus dat is wel een traject. Dat kan even zijn dat zo'n tour gepland staat, nu over een jaar. Uh-huh. En dat je nu daar moet mee aan de slag gaan en dat helemaal in elkaar gaan steken. Dus,
En jij, wat is... Want jij bent co-founder, CEO van Lobby Call. Je bent niet meer zo zelf actief bezig in het tourmanagement zelf. Uh-huh. Wat doe jij precies dan voor het... Allee, of hoe zorg je ervoor dat Lobby Call dan goed draait? Jij zorgt dat... Ben je operationeel nog sterk bezig of ben je meer overzienend?
Sowieso, op dat vlak is door de jaren heen mijn rol volledig geëvolueerd. Mm-hmm. En dat is niet ook weer de dag dat een bepaalde lijntoestand is. Wel een duidelijke visie altijd ingezet, maar... Ja. Het is niet omdat je... wel een heel belangrijke les, ook wel voor iedereen. Het is niet omdat je zelfstandig bent, dat je direct een entrepreneur bent. Dat is echt twee verschillende dingen. Een zelfstandig zijn of freelancer, op dat vlak, heeft uw tijd in ruil voor een afgesproken bedrag op dat vlak. En Lobby Call in the early days was zeker een combinatie van een aantal freelancers die dingen allemaal uitvoerden. Waarbij dat mijn rol toen was van een beetje samen gaan houden en dat die planning eigenlijk juist zat. Ja, en dat de paperwork, wat dat... al snel een keer richting mij gezegd wordt. Hans, de boekhouder zal het wel regelen. En niet dat ik dat super graag doe, maar het moet wel gebeuren. Ook weer dat had opnemen. Maar anders, als je dat niet doet...
Vermijd je veel problemen ook.
Vermijd je veel problemen. Wat ik op zich ook altijd met mijn artiesten ook zo gedaan heb. Want anders ben je daar zelf ook de dupe van. Als dat niet goed gerund wordt, dan boeken toe. Op alle vlakken. Dus op dat vlak, eigenlijk in de early days, wat betekende dat? Heel veel haten op film waarin een tourmanager nog nodig was. Waardoor ik dan de kans had om met heel veel verschillende groepen toch te gaan toeren. Omdat er ergens een hat moest opgevuld worden. En dat zorgde ook voor nog altijd boots on the ground toestand. Maar natuurlijk in de... jaar na jaar was dat iedere keer minder en minder, omdat natuurlijk zowel One Call als Lobby Call begon te groeien en dat je dan echt wel één managing the careers van die verschillende artiesten.
Ja, ja.
En van uiteindelijk, op dat moment was ik bezig met Goose, met Black Box Revelation, nog een stukje afhandeling, Das Pop, carrière van Ben van Looy, Eva de Roo, Ziek enzovoort. Dus ja, bedoel,
dat is al veel mensen.
Dat is sowieso artistiek en business geweest al een heel ding. En ondertussen was dan eigenlijk vooral van, hoe gaan we nu proberen Lobby Call te transformeren van een freelancers die wat samenwerken tot... Tot een entrepreneurial gegeven, waarin dat je een agency creëert die echt tour management as a service heeft, los van het individu. Waarbij ik het eerste facet, en dat is het meeste...
Dat de brand eigenlijk de persoon gaat overstijgen.
Ja, voilà, absoluut. Ja. Absoluut. Allee, en de persoon in kwestie staat centraal. Maar die wordt ondersteund door een Hans team. Waardoor dat die veel sterker is dan het individu. Ja, en dat is een cultural change die niet evident is. En dat is een organisatorische change. En dat is ook niet in dat je dag op dag verandert. Mm-hmm. Of dat je zelf eigenlijk al weet hoe het moet gebeuren.
Ja, nee, het is constant een beetje olie daar, een beetje olie daar.
En dus je maakt prototypes. dat is gewoon zo op dat vlak. In verhalen dat je soms leest van... het was ooit een keer een reporter die Edison vroeg van... hoe kom nu achter 1000 mislukkingen dat je nu eindelijk de goede lamp uitgevonden hebt? Waarop dat die antwoordde van... ja, nee, er waren geen 1000 mislukkingen. It took me 1000 light bulbs to make the light bulb. Mm-hmm. En op dat vlak is dat... dat is op zich in ieder bedrijf is dat ook zo. Dat je ziet wat of hoe. Vooral ook uit het gegeven van... vanaf dag 1 als zelfstandige gewerkt. Dus op zich, je hebt nooit niet in een bedrijf gewerkt die een history van ervaring had van how to run a business, behalve vanuit studies. Dus je zoekt eigenlijk alles ook wel zelf uit. En het eerste wat we daarin gedaan hebben met Lobbycall is eigenlijk van, oké, kunnen we eigenlijk iemand die geen ervaring heeft in tourmanagers, een tourmanager van maken, en kunnen we zijn of haar carrière echt laten floreren in een carrièrepad. En daar is die een brand een heel, heel belangrijk facet in. En daar zijn we wel ook met prototypes in geslaagd van mensen die heel erg die ambitie hadden op dat pad te krijgen en jaar na jaar daarin te verbeteren en eigenlijk kansen aan te bieden wat je als individu...
Ja, heel moeilijk zo.
Daar doe je dan 20 jaar over.
Ja, ja, ja.
En dat is net onze why. Shit, als je dat kunt gaan geven aan mensen die het in hun hebben om een heel goede tourmanager te zijn. En een goede tourmanager, de skillset is een heel aantal dingen weten van mm-hmm. wat dat tourmanager betekent. Maar meer of, zo zou ik zeggen, 70% is van how to deal with people. En dat is wat Lobbycall daarin uitdraagt. En dat je dat dan ziet van, eigenlijk, dat heeft hier wel gewerkt van iemand die begint met bijvoorbeeld een kleinere band in België meegaan, tot dan een grotere band in België meegaan. Mm-hmm. Maar heel snel als assistant meegaan op die grote internationale klant. Zien hoe dat die tourmanager daar aanpakt. Confident creëren. Bij die persoon.
Ja.
Maar dan ook confident gaan creëren bij de klant, waarbij je zegt van de assistant zal nu de road manager zijn, wel onder controle nog van de tour manager, om dat eigenlijk te gaan over te nemen. Mm-hmm. En dat is echt wel een gegeven geweest en een wisselwerking geweest, vooral Matthias Kobout, die daar enorm veel tijd en energie in gestoken heeft, om zo mensen mee te nemen op zijn grote tour, op dat vlak.
Je moet dat ook echt willen doen. Om
dat moet je echt wel willen.
Geduld uitoefenen om mensen te leren en opnieuw uit te leggen en te
absoluut.
Zeggen, nee.
Ja, dat is dus met vallen en opstaan en dat mee te nemen. En ook daarin zoeken te zijn. Want op zich, wij hebben ook niet geleerd van de best coaches te zijn.
Dus het pad was er nog niet.
Nee, dus
gaan maken.
Nu proberen wij betere coaches te zijn en dus,
dat is
dus
mooi, want dan denk de mensen, zeker de mensen die je opleidt, zij zien dan wel een traject en zij kunnen dat dan veel gemakkelijker doorgeven aan een volgende generatie, als ze dat natuurlijk willen doen.
Ja, absoluut. Allee, eigenlijk het motto van Lobbycall op dat vlak is van een lifelong career in tour management. En waarbij dat je natuurlijk... en op zich is dat in iedere industrie een heel mooie reason of existence natuurlijk. Dat je gewoon even van, iemand die het wilt gaan doen, mm-hmm. dat je die kansen heeft, dat die opleiding heeft, waardoor dat die, en dat is het leuke, we zitten met een aantal mensen in de back-office die nu die eerste jaren aan het doorlopen zijn, maar ondertussen, met hetgeen wat zij geleerd hebben, zijn zij al de volgende weer aan het opleiden. Dus dat gaat iedere keer verder en verder op dat vlak. En dat is natuurlijk, dat is een chain reaction op dat vlak. Mm-hmm. En die een chain reaction, dat creëert fusion. Hè? dat zijn die zaadjes wat je natuurlijk doet. Dus eigenlijk, wat is de rol wat ik daarin moet doen? Is eigenlijk ervoor zorgen dat framework er is om die zaadjes goed te kunnen laten groeien. En dat is soms heel moeilijk aantoonbaar, aanwijsbaar wat dat dan is. Ik heb daar zelf ook af en toe mee gestruggeld.
Ben ik nu echt wel nuttig? Ja.
En op zich is in al de rollen wat je doet, wat is management? management is gelijk aan, het ligt hier een boek voor ons, High Output Management. Mm-hmm. En een manager moet eigenlijk gewaardeerd worden op zijn output. Dus met andere woorden, gelijk wat eruit in de fabriek komt, dat is eigenlijk het resultaat van de manager op dat vlak. Of zijn hand zit daar mee in die direction. Dus hoe higher de output, hoe beter dat in de manager toestand bezig is. Dus met andere woorden, alles wat er fout loopt in een bedrijf, dat is de schuld van de manager. Maar even goed, alles wat er goed loopt. Hè? Ja. En dus hij als manager er kunt voor zorgen dat je ongeveer aan 65-70% zit, dat de dingen goed lopen, dan zijn je een goede manager.
Ah, ja. Even een korte boodschap van algemeen nut. Vind je deze podcast leuk? Of heeft het je al iets kunnen bijbrengen? Can you show it some love? Volg of abonneer je op Spotify, YouTube of waar je ook luistert. En deel het gerust met een vriend, want hoe meer liefde deze podcast krijgt, hoe interessanter de gasten worden. Back to the podcast.
Dat is al deftig.
Ja, voilà. Zoals een violist bij manier van spreken het ultieme probeert te bereiken van de beste violist ter wereld te worden met nul mistakes, toestand enzovoort. Dat doet hij al lang niet meer voor het luisterend publiek, maar dat doet hij voor zichzelf. Hè. Dat doet hij de manager om uiteindelijk aan die richting die 100% te komen op dat vlak. En dat is dan uw quest op dat gegeven. Ik heb nog een heel lange weg te gaan.
Maar ik denk, de weg stopt nooit. Hè. Elke keer als je aan een mijlpaal komt, zie je nog hoeveel mijlpalen er nog zijn. En in het begin zie je dat niet. Of in het begin heb je het soort gevoel van, als ik daar kom, dan I made it. Maar hoe meer je dat doet, hoe meer je dan ziet van nog meer mijlpaal.
Ja, dus, maar een heel belangrijke, ik vind het fantastisch dat je die metafoor hier qua wegen aanhaalt, maar een heel, heel belangrijke is, en dat is de moeilijkste misschien wel binnen de mensheid, is soms dat je op een padtoestand zit en dat je, dat je een berg beklimt en je weet welke toptoestand je had en dat je beseft van shit, dat padje hier, die gaat mij nooit niet brengen tot in een top waar ik wil belanden. Mm-hmm. En dan moet je het pad weer naar beneden nemen. En dus heel veel mensen zijn bereid om misschien een stukje van dat pad naar beneden te nemen, maar dan direct weer omhoog dat ander padje te nemen. Maar de vraag is, hoe ver moet je naar beneden gaan om dat juiste pad weer te nemen?
Ja.
Dus soms moet je helemaal terugkeren naar het dal op dat vlak.
Zo heb ik het nog nooit bekeken, maar dat... Voor iedereen die al een keer een berg beklommen, is dat inderdaad wel zo. Soms moet je inderdaad... We gaan beter een beetje naar beneden om terug.
Ja, voilà. Allee, ik weet niet waar dat tijd specifiek gehaald heeft, maar een heel geleerde, ik ga dat maar zeggen, tech-filosoof, Naval Ravikant noemt hij. Is dat toch een van zijn zaken, dat hij heel veel zegt, zo van, are you prepared? To go down the path again, to choose the right path. En dat is een heel, heel belangrijkste levensles voor mij ook al geweest, voor dat te gaan doen. Paden bewandelen.
Met dat je nu naar Val Ravikant zegt, omdat, in de manier waarop je spreekt, ook in ons voorbereid gesprek, je haalt heel veel analogieën en je zegt dat er heel veel te leren valt uit je start-up-wereld. Wat kan de muziekindustrie volgens jou vooral dan halen uit de start-up mentaliteit?
Misschien belangrijk voor te zeggen, dus tot 2019 was ik dus actief lobbycall, one call. En ik voelde dat ik heel veel energie en tijd toestaan steken was in de bedrijven dat ik opgericht had voor mijn artiesten, die structuren rond enzovoort. Mm-hmm. En dat soms wat te kosten kwam van het werk wat moest gebeuren aan het eigen bedrijf. En natuurlijk...
Zijn de lobbycall?
Ja, lobbycall. En op zich ook op dat vlak ook one call. Hè. En dan leidt eigenlijk de mensen die daar binnen werken onder. Het gaat minder snel vooruit op dat vlak. En dan moet je keuzes maken, want de eerste waarin je moet gaan investeren is jezelf. Hè. Mijn vader, hij wil een goede vader zijn. ja, dan moet je eerst leren van hoe je vader te zijn en dan kun je toegeven aan je kinderen. En op zich is dat op alles toepasbaar. Hè? Hoe je echtgenoot, of hoe lief wil zijn, of hoe je manager of een goede artiest. Hè? Moet je eerst jezelf maken, wat of hoe. En dat was wel rijp ervoor in 2019, nog net voor corona, waardoor ik eigenlijk wel een beslissing en een eerlijk gesprek had met al mijn artiesten van het zijn hier een aantal dingen dat ik wil gaan doen voor het bedrijf, waarbij dat er ook een aantal ontwikkelingen staan wat ik wil doen op technisch vlak. Ik weet nog niet wat of hoe. Ik weet wel wat ik wil, maar ik weet nog niet totaal niet hoe of wat ik dat moet gaan doen. Mm-hmm. En dat gaat wel een impact hebben op welke rol dat ik wil gaan spelen. Dus met andere woorden, nog meer opschuiven in het entrepreneurial, in het managerial en in het dagdagelijkse, het operationele, ook als artist manager, dat je dat minder daar je rol. En dan moet je een eerlijk gesprek natuurlijk gaan voeren met je artiesten, wat dat niet altijd evident toestand is. Soms is dat wel hopelijk, maar op zich is dat allemaal wel correct en hoe en duidelijk is hoe gebeurt. En toen zat ik echt met de intentie van ik wil hier een aantal software, technologische ontwikkeling toestaan gaan maken, wat ik zie en voel dat niet aanwezig is binnen onze sector. Maar ook weer dat te doen, moet je eerst wel een keer gaan weten, dan kun je wel met een idee zijn, toestaan enzovoort, maar dan doe ik wel graag studie. Hè. En if you don't know something, fit for it. En dus met andere woorden, boeken lezen en doen enzovoort, podcasten beluisteren. En wat dat heel belangrijk is van een keer, want je kunt soms binnen je eigen sector, helemaal met een paardenbril aan het kijken en aan het doen zijn. Mm-hmm. En dan zie je het een keer hoe het in andere sectoren gebeurt. En daar kun je enorm, enorm veel van leren. En wat hij zegt met start-up gegeven, is heel veel zaken wat ik tijdens al die jaren dat ik in de muziekindustrie werkte, dat ik vond van, dat zou toch eigenlijk anders moeten lopen in onze sector. Mm. Dat ik eigenlijk vond van hoe dan een start-up werkt, naar een scale-up, naar een volwassen bedrijf, dat er daar inderdaad heel, heel, heel veel elementen in zitten die onze industrie zou kunnen gebruiken. En uiteindelijk is heel die industrie gebouwd op de creativiteit van een artiest. En dus, met andere woorden, die artiest is de start-up zelf. En moet zich eigenlijk gaan organiseren gelijk een start-up. En iedere start-up ontstaat met een crazy idea.
Ja, usually, ja.
Als,
of iets heel banaals, dat je denkt van...
Ja, maar dus met andere woorden, even in gelijkenissen treffen. Nog een keer terugkomen op mijn vriend Jim Morrison, The Doors op dat vlak. Maar redelijk crazy persoon volgens de maatschappij. In mijn ogen niet crazy, maar je snapt wel. Het was niet dat hij zomaar de kudde volgde. Mm-hmm. En op dat vlak, dat had je wel nodig voor die fuse te doen. Mm-hmm. En dan moet je gaan kijken, met wie ga ik dat gaan doen? En hij heeft Ray Manzarek gevonden. En Ray Manzarek heeft de andere, Robbie Krieger, John Densmore gevonden. En in die totaliteit creëert dat eigenlijk die een start-up, The Doors. En iedereen heeft daar zijn roltoestand in. En Simon Sinek, die zegt, it starts with why, it starts with who. Met wie ga je het gaan doen? Mm-hmm. En dan, wat wil men gaan brengen? Wat is het nu dat we gaan doen? Welke muziek gaan we gaan brengen?
Ja.
En dat is heel, heel belangrijk. En natuurlijk, als je dat in de ontplooiing naar business ziet, dan moet je natuurlijk wel vaststellen dat op vandaag eigenlijk het ecosysteem rond een artiest eigenlijk totaal niet ontwikkeld is, zoals een start-up. Hè? Want een start-up is op zich is een bedrijf.
Ja.
En die uiteindelijk ownership heeft, hè, over zijn alles wat hij ontwikkelt en doet. Mm-hmm. En investeerders rond zich zoekt die hun investeerdersrol spelen. Mensen in een bedrijf laat werken, ofwel vanuit extern oogpunt of vanuit intern oogpunt. Maar dat werkt zo niet. Ja. Een artiest is 9 op 10, is afhankelijk van allemaal bedrijven rond hem.
Ja.
Maar dat is niet één en hetzelfde bedrijf op dat vlak. En dat is voor mij, if we go down that rabbit hole.
kunnen we verder gaan.
Ja, we kunnen er inderdaad. Ja, heel veel op dat vlak. In een start-up die met een idee start. Zo typische termen. En sorry al voor. Hoe meer dat je daar natuurlijk zelf in zit, hoe meer dat je die term natuurlijk ook overneemt. Net zoals dat we muziektermen of toertermen, dat we die overnemen. Ja. Wat een buitenstaander van die wereld geen flauw idee heeft van wat ze betekenen. Maar de MVP, Minimal Viable Product, een voorbeeld op dat vlak. Dat is iets wat een artiest als eerste moet gaan maken. Mm-hmm. En dus, met andere woorden, dat is een demo.
Ja, voilà. Ja.
En daarmee ga je met die demo gaan kijken van, oké, heb ik hier een audience? En wie zijn mijn early adapters? Wie gelooft er hier in dat crappy demootje? Mm-hmm. Je mocht die stappen als artiest niet overslaan, vind ik. En heel belangrijk van in de stappen van een carrière van een artiest, dat je... Als je dat volgens die principes doet van, als je early adopter vindt, dan je audience vindt, verwend dat audience. Ga daar dieper op in. Vooraleer dat je alweer focust op je volgende audience. Die zullen er wel bij komen. Die chain reaction gebeurt. Want die early adopters zijn connected met die niet-early adopters. En dat gaat wel verder toestand gaan. Ja, ja. In je vorige podcasten, ik heb er een aantal geluisterd op dat vlak, gaat het over van, ik denk dat met Milo was, over van, de artiest die leeft van zijn 10% fans op dat vlak. Ja. Nee, op de 10 zijn dat die early adopters, die een merk trouw blijven.
Inderdaad.
Je kijkt naar techbedrijven zoals Apple, die eerste iPhone waar iedereen zich blauw aan betaalde, nu nog, bij manier van spreken, maar de functionaliteit van die eerste iPhone kun je natuurlijk niet vergelijken met wat je op vandaag toestand hebt. En daarin zit je ook die craziness van een Steve Jobs. Maar die natuurlijk wel een Wozniak nodig heeft om dat te gaan maken. En de scaling van een Apple-bedrijf die door een Tim Cook is. Maar dat, al die voorbeelden zijn altijd zo. Een Walt Disney die zijn broer nodig had. De Walt Disney die de craziness was. En die zeker alleen, is denk ik ook zelfs een keer failliet gegaan. Ja, die heeft wel een aantal mensen nodig die de how kunnen omzetten. En die en mensen die dan de what kunnen omzetten. En die drievuldigheid heb je ergens wel nodig. Mm-hmm. En dat moet je eigenlijk ook gaan doen binnen je structuur als zijnde van een artiest. Dus op zich, als je als artiest daar iets mee wil doen en op zich, ofwel is het een hobby en maakt het niet uit, ofwel is het een business.
Dus dat, het is hoe je het zelf, of naar wat je het wilt pushen. Voilà. Om,
En dus op dat vlak vind ik dat een heel, heel belangrijke. En waarin dat ik dat wel zie in die comparison, is voorbeeld van, uiteindelijk moet je al de mensen rond u heen moet je gaan kunnen sprokkelen en doen. Hè? En dus je moet je believers in je product. En natuurlijk, voor een stuk werkt dat ook zo van, wie is die een believer? Dat is dat label, die A&R die in u gelooft, of dat label die in u gelooft, of die product manager die in u gelooft, die boeker die in u gelooft. Maar in het begin gelooft er niemand in u. En dus, ook weer op dat vlak, als een start-up, moet je gaan nadenken en moet je eerst in eerste instantie al die rollen zelf gaan uitvoeren. En dat is met uw bootstrapping.
Dat is het lastigste voor mensen.
De term bootstrapping, eerst gebootstrapt met de voeten door de modder gaan. Dat zorgt voor uw levenslange succes op dat vlak. Door even ook al die klakken petten op te zetten. En eerlijk gezegd, als ik op dat vlak bekijk, voor mezelf ook, de weg wat ik afgelegd heb, dat eerste optreden, die eerste moment, ik heb nog de combi, kan je wel zeggen, van tourmanager, manager, toestand enzovoort. Maar in het begin met Vive La Fête was ik ook nog de roadie ook. Wij konden geen roadie betalen. Als wij gingen vliegen naar Spanje voor daar op een festival toestand te hebben, die vluchten waren allemaal veel te duur om dat te gaan doen. Dus met andere woorden, die backline die meeging en die moest aangesloten worden op crappy Spaanse backline toestand, dat deed ik wel. Ik deed die line checks, ik deed die... En dat is bootstrapping. En dan kun je inderdaad, na zoveel tijd, komt dat wel die roadie erbij en komt die een nightliner erbij en iets fancier dingen. Maar op dat vlak ja, moet je wel weer. Hè. En op dat vlak is het ook zo dat een bedrijf die moet blijven bestaan, moet zichzelf ook wel weer heruitvinden.
Ja, want tijden veranderen, wetgeving verandert.
Voilà. En dat is ook, dat is voor een artiest ook zo. Als je niet heruitvindt, als je niet weet wat het de volgende ding is waar je zegt van oké, dat kan ik eigenlijk met mijn why gaan linken en dat is mijn weg wat ik wil afleggen, dan moet je doen. Maar ook falen, producten die niet werken.
Tuurlijk. En ook, ik denk, je verandert ook heel veel als persoon doorheen de jaren. Je interesses veranderen, je smaken, de levensvisie die je hebt op. Als 16 jaar zei je van, oh, ik ga alleen maar baggy jeans dragen. En dan 5 jaar later zei je van, oh, what was I thinking?
Ja, yeah, what was I thinking? Yeah. Well, yeah, dus yeah, absoluut.
Dan moet je inderdaad ook niet bang zijn om te zeggen van, ja, ik ben ook iemand anders. Dus mijn product of mijn why moet ook inderdaad heruitgevonden worden.
Ja, wel, een heel mooi verhaal op dat vlak. Kan het iedereen aanraden van een keer een podcast daarvan te beluisteren. Ik heb de figuur Derek Sivers, Amerikaan. De oprichter van CD Baby.
Ja, ja, ja.
En hij was eigenlijk zelf een toerend artiest. Niet mega succesvol, succesvolle carrière op dat vlak.
Geen Rihanna, maar...
Nee, niet van dat toestand. Maar op een bepaald moment was hij het ook beu van... Ja, oké, ik wil hier mijn eigen cd kunnen uitbrengen en doen. Dus hij had even voor zijn eigen... Oké, wat moet ik hier eigenlijk gaan doen voor mijn eigen cd-toestand? Dus hij had eigenlijk een goede sequence van... Ik moet eigenlijk dat doen. En natuurlijk, ja, een bevriende artiest van... kun je dat ook niet even een keer voor mij doen? Dat zou wel een interessant toestand zijn. Dat ik dat ook kan... Sure. Ik ga dat ook wel doen en zo. En voordat je het weet, dat je 10 vrienden waarvoor je dan toen zit, zei van oké, ja, misschien moet je hier wel 2 minuten over nadenken. Hè. En zo is eigenlijk die een business toestand ontstaan. Maar dus, met andere woorden, Derek Sivers was eigenlijk een muzikant, artiest. En plots was hij een ondernemer, voordat hij het wist. En heeft dat jaren succesvol gedaan. En CD Baby dan uit handen geven om het nog groter te maken en te doen. En dan heeft hij de rol van investor aangenomen. En nu denk ik dat hij verhuisd is. Ik mail af en toe met hem om een heel, amabel man die heel makkelijk bereikbaar toestand is. En zelfs een paar artiesten, Belgische artiesten, een heel groot fan van is. Stromae, bijvoorbeeld. Grappige verhalen. Maar is nu een schrijver. Dus met andere woorden, veranderd van identiteit.
Ja, maar het is dat, heeft die, maar ik denk dat ik een boek gelezen heb van hem. Dus...
Ik nog niet, zeg het hem vooral niet. Maar ik nog niet. Moet hem lezen, hij staat op de shortlist. Maar dat vind ik wel heel mooi. En voor mij was dat ook een soort van herkenning op dat vlak. Want eerst zei je een... je zit student, een tourmanager, een beetje artist, een beetje business. Je verandert van rol, ook andere zaken, vader enzovoort. En dat vind ik wel mega, mega interessant om die change van jezelf wederom op dat pad van daarop...
Hoe heb je die start-up mentaliteit... Was die er al toen je Lobbycall oprichtte en het naar waarheid... Is het nu al een scale-up, om het zo te zeggen?
Wel, sowieso hebben we, zeker ook door corona, maar eigenlijk wel... En vooral die berg eerst weer naar beneden moeten wandelen op dat vlak. En nu zijn we weer het pad naar boven aan het wandelen. Dus eigenlijk was het weer naar beneden gaan, om dan weer naar boven te gaan. Deels ook door corona, een heel groot effect op had. Mocht dat voor ons zeker niet onderschatten, omdat we natuurlijk...
Ja, zat in de live.
En eigenlijk de klanten, wat we doen, ondertussen is 60% zijn Amerikaanse klanten wat we doen. En de rest is dan Europees, waar het nog meer een deel dan UK-klanten zijn. Omdat die natuurlijk heel veel toeren. Mm-hmm. Dus dat wil zeggen, ja, heel veel verschillende landen dat ze aandoen. En die bijna ook maar met toeren, als ze al die landen kunnen aandoen. Dus met andere woorden, toen de markt weer open ging, in België bijvoorbeeld, ja, very nice. Maar voor ons veranderde dat niet. Dat maar, al onze klanten die gingen nog altijd niet gaan toeren natuurlijk. Want met België alleen een tour opstarten, ja, of... één land, of mocht nog niet van het ene land naar het andere land, dan start je die tour niet op. Dus absoluut totaal niet rendabel om dat te gaan doen. Dus even draad kwijt, maar dat...
Dus ja, omdat ik vroeg van, zijn jullie al skill-up? Je zit pad naar beneden gewandeld.
Voilà, we zijn wel beyond inderdaad, we zijn wel beyond de start-up. En we zijn nu wel in die scale-up. Dus allee, wat hebben we gedaan hebben, is dat ik ook eind 2019 was ik eigenlijk on the urge van, nu richten we dat Amerikaans bedrijf op. We waren al de documenten aan het voorbereiden en dan toen enzovoort. Omdat we er al heel veel business hadden. Ja, dat pauzeknop toestaan. En dat is dan in 2022 hebben we dat opgericht. Structuur aan toegebracht. Mensen op de payroll enzovoort. Dat soort type dingen, ja, dat moet je dan doen. Maar ook heel verandering. Want dat is het natuurlijk wel. Je businessmodel verandert natuurlijk wel. Want in het begin zei je, ja, de optelsom van de uren, wat je presteert. Op tourmanagement vlak, dat gaat over dagen, travel days, off days, advancing days en show days toestanden op dat vlak. Ja, oké, maar een business heeft een waarde on top. Waar ga je die halen? Hoe zit je business, je pricing model in elkaar? Dat zijn allemaal dingen die je weer helemaal anders op een andere manier moet gaan bekijken. Mm-hmm. En dus, op dat vlak, het is niet dat je dat doet vanuit een bedrijf van, nu gaan we starten met een wit blad beginnen. Nee, dat doe je natuurlijk met al een beschreven blad waarin dat je liefst een pagina voor een stuk een beetje wil omslaan en dat je een nieuw hoofdstuk wil gaan beginnen. Dus dat is, en ook weer dat, zit er een link naar een start-up wereld, want op dat vlak is een start-up is building the plane while flying it. En dus met andere woorden, je begint te vliegen, maar eigenlijk heb je nog niet alle toestellen. Dus met andere wooren, je moet erop letten van oké, ik heb toch twee vleugels op zijn minst en zo nog hoe uitkomt dat er een motor onderhangt en liefst nog een beetje fuel erin, zijn de cash. Zodanig dat je er niet zonder van, want anders storten we neer.
En dus dat, je mag je de zotste jet hebben, maar zonder fuel gaat hij niet van de grond
staan. En in de start-up zei hij op dat vlak dan de piloot van die plane. Dus op dat vlak die start-up richting
scale-up.
We zijn aan het vliegen toestand op dat vlak. We moeten goed echt maken dat we niet te veel in turbulentie toestand zitten. En dat we zo eigenlijk doorgaan op dat vlak. Hey, waarbij dat dan voorbeeld met het softwarebedrijf dat ik opstartte, de Pack. Daar zijn we echt in de seed. Wat is dan zo mooi zeggen? Fase. En zitten we echt echt nog in het start-up fase.
Voordat we in de Pack springen, want ik vind dat ook interessant, even terugkeren naar wat hij zei over het ecosysteem van een artiest. Dat een artiest eigenlijk niet zoals een traditioneel bedrijf alles binnen het bedrijf speelt en dat je tussen departementen moet gaan discussiëren, maar dat je tussen verschillende bedrijven moet gaan discussiëren. Kun je dat een beetje meer toelichten, wat dat betekent? Want ik snap het, maar misschien...
Dat is inderdaad was iets in ons voorgesprek die aan bod kwam en dat ik eigenlijk heel belangrijk vind en dat ik meer en meer daar een helder idee, visie over heb, wat die dan juist is een andere zaak op dat vlak, maar ik heb nog onlangs een keer iets gelezen wat ik in een interview van 2 jaar geleden toestand en ik vind dan altijd heel veel elementen van terug en dat is van hey, nu voor mij, ik heb jarenlang het management van Goose gedaan. En in het management van Goose was voor mij... Dat was eigenlijk een business run op dat vlak. En Goose, we spreken over Goose, maar eigenlijk is Goose niet de business op zich. De business van Goose is Safari Studios. En Safari Studios zit Safari Records onder en zit Safari Publishing onder. En Safari Studios voor opnames te doen. En ze zitten in een gebouw en ze verhuren toestand nog dingen enzovoort. Dus dat is heel het palet toestand van having to run a business. Omdat je natuurlijk, je kijkt naar een artiest en je ziet van wat ga je met die artiest gaan doen. De optelsom van Goose is 4 heel getalenteerde jongens die naast hetgeen wat ze maken voor Goose ook getalenteerd zijn op andere vlakken. Mm-hmm. En door de jaren heen is dat geëvolueerd naar een Dave die fantastische muziek maakt voor films, voor series enzovoort. Michael en Bert die ook side projects hadden en mee naar voren komen. Mm-hmm. Tom die mixte voor andere groepen toestand. En ja, hij daar allemaal in één business kunt gaan steken, is dat heel, heel belangrijk. Maar dat betekent natuurlijk ook wel dat je assets zelf moet gaan bezitten. En die assets wat hij bezit, is eigenlijk vanaf day one, met iedere groep dat ik ooit gemanaged heb, is van, oké, al uw rechten blijven uw rechten. Mm-hmm. Of dat dan uw publishing of recording rights toestand zijn, maar blijf ze bezitten. En dat doet pijn in het begin, maar in the long journey is dat mijn inziens de enige manier van survival voor een lange carrière op dat vlak. Wat dat niet wil zeggen dat je met meerdere die rechten kunt bezitten, maar...
Ja, het is niet van, ik wil 100% alles voor mij.
Ja, voilà. Ja. Maar het is gewoon echt van, weet je, mensen komen en mensen gaan, maar in die end, die artiest, daar valt of staat het natuurlijk mee. Maar, ja. En dus die assets moeten daar wel aan verbonden blijven. En wat dat typisch is van in een normaal bedrijf, of dat nu een start-up, scale-up of een volwassen bedrijf, ja, alles zit in dat bedrijf en is gewoon gelinkt aan dat bedrijf en is ownership van dat bedrijf. Terwijl dat zit niet ergens anders. Hè? En terwijl dat natuurlijk voor een artiest bijna vanaf dag één niet meer zo is, omdat voor een platenfirma zaken bezitten, een publishing beslist. En op zich het is niet dat zij de bad guys toestand zijn, maar ik denk wel dat er een betere manier is om ons te organiseren, om dit te gaan doen. Want op zich, ja, wat moet een label doen? Een label moet ervoor zorgen dat die artiest goed gedistribueerd geraakt, hè, goed gemarketed geraakt. Maar op zich vraag ik niet aan een label om een bank te spelen. Ja, daarvoor heb je funding nodig. En ja, daarvoor ga je naar een bank of naar een investor of de drie F's, de friends, fans, full slash, family toestand. Yeah. En allee, dat... Ook weer dat zit in een start-up weer voor dat op die manier te doen. En die moeten daarvoor de rewards hebben. Wat dat niet betekent dat op zich die een label op zich eigenlijk door dat ze mee investeren, een stukje van die equity, ownership, aandeel zou kunnen in hebben. Maar het zit wel nog net iets in elkaar. Het is nog altijd verbonden met die ene entiteit. En dat denk ik wel dat een heel belangrijke zou zijn, dat we zoiets kunnen gaan creëren zeer complexloos. En daar denk ik ook dat technologie enorm veel kan in helpen. Hè.
Je gaf het voorbeeld van als een persoon een show doet en je koopt een ticket, dan moet je eerst ticketmaster, dan deen, tegen dat bij de artiest komt.
Voilà. Allee, maar we beginnen hoe echt te koeren in technologie te komen dat eigenlijk iedereen entrepreneur kan zijn. Hè. Als je bijvoorbeeld kijkt, hè, zoals een Airbnb werkt op zich, hè. Je bezit een gebouw, hè, maar om competitief te zijn met de hotelbusiness toestand, kun je eigenlijk even competitief zijn. Maar je hoeft het niet. Hè, hotelketens toestand, die dure systemen hebben om te boeken, hè, om die administratie, die payments, die finance toestand te regelen en te doen. Ja, dan word je eigenlijk aangeboden door Airbnb. Hè, die niet de ownership nemen over je business. Nee, ze vragen enkel en alleen een commissietoestand op dat. Mm-hmm. En ze helpen nu. En zo heb je, een heel belangrijk Shopify. Ja, iedereen, dat is magisch. Dus ik denk hij hoe hij zaken zou morven, een Spotify met een Shopify, dan heb je het ecosysteem voor een artiest. Op dat vlak. En dan kun je daar enorm veel zaken mee gaan doen. En ik denk dat we sowieso die richting uitgaan. Hè, met wat er van blockchain zit af te komen. En dat soort type zaken. Waardoor dat je... Ja, en dat is die quest om het iedere keer beter en beter toestand te doen. Dat je we moeten al de waarden wat dat mensen geven, die moeten we kunnen blijven behouden. Maar wat dat eigenlijk efficiënter kan gemaakt worden. Waardoor dat we... eigenlijk de artiest kunnen beschermen op dat vlak. Dat is wel een belangrijke quest om dat na te streven, vind ik.
Dat is mooi gezegd.
Dat is de bedoeling in podcast van proberen.
Ja, zo'n nugget zijn dat mensen zeggen van... ik zie het licht.
En op dat vlak van, heb je dat altijd zo gezien, voorbeeld, dat is van, wat een voorbeeld, Goose had altijd crazy ideas. Hè. En ik ben ook een sucker voor crazy ideas. Waardoor dat we met Goose ding gedaan hebben van... Oké, laat ons onze eigen magazine doen. Laat ons onze eigen label doen. Laat ons onze eigen showtoestand doen. En zonder... in eerste plaats, we vragen het aan Live Nation, maar ze geloven er niet in eerste instantie. En we doen hem helemaal zelf. We organiseren hem zelf. Van A tot Z toestand gelijk wat. En dan 2 jaar later vragen ze u op Isle of Techno voor heel uw stage te runnen en te doen. Op dat vlak zijn dat eigenlijk...
Validaties.
Validaties waarin dat dan later, dat je dan ziet dat anderen daarop, dat inspirerend is naar anderen toe. Hè? Ons de Charlotte Witte met eigen showstoestand afkomt. Ja, fantastisch om dat te doen. Maar ja, eigenlijk is het nog niet zo lang geleden dat bijna iedere gemiddelde artiest in België niet zijn eigen lotto's deed, zijn eigen sportpaleizen deed of laat staan. Dat soort type denktoestand doet. En al de grootste groepen in de wereld, van de Metallica's, de Beatles, Toestand enzovoort, die zijn altijd in spartoestand geweest door een aantal artiesten ervoor, die het op een net iets andere manier deden, ofwel qua sound of manier van werken, toestand enzovoort, toestand. En ik denk dat dat wel... Dat leuk is dat ik altijd met artiesten kan werken die iets anders probeerden. Vive la Fête was ook zo. Iets anders proberen. Hè, waardoor ze niet in datzelfde... En dat maakt u interessant. Hè.
Maar je moet eerst door die modder gaan.
Dat is altijd zo. Je kunt niet... Ja.
Nee, dat is... Ja.
Ik denk dat we er soms niet bij stilstaan van... Hè, we zitten hier nu te spreken en te doen, maar hoeveel jaren hebben we nodig gehad om eigenlijk... 20 cent relatief correct... achter elkaar uit te spreken. Hè. Jaren duurt het, hè, eer dat je dat kunt.
Met inhoud.
Met inhoud. Dat gaan we nu nog in het midden laten, of dat nu zo is. Maar dat is wel zo. Hè. En dus is het wel leren. Hè. En dat blijven leren dat je moet doen in alles wat je doet.
Ja, dat is denk ik zo... toch de vloek, denk ik, als je... Of de vloek, nee, het is geen vloek. Het is een blessing en een curse tegelijk. Als je jong bent... het veel energie, je wilt heel veel tegelijkertijd, maar je beseft nog niet goed van, je kunt het ook gewoon sequentieel doen, je moet niet alles tegelijk doen. Maar tegelijkertijd, als je dan jong bent en je doet al die dingen tegelijk, ontdek je heel veel stuff en leer je heel veel fout maken.
Mm-hmm.
En op een duur kom je wel tot het punt van, misschien is dit het pad dat ik verder kan uit gaan stippelen.
Ja, absoluut. Allee, hoe je in de samenwerking met ook, wat heel, heel belangrijk is uiteindelijk doe je een visie hebt over iets, en ook weer dat in een start-up of een artiest die start, dat begint met jezelf eigenlijk projecteren naar de toekomst toe. En eigenlijk zeggen, ik zie mijzelf, bijvoorbeeld als een artiest, op Werther spelen. Mm-hmm. Ik zie mijzelf een AB uitverkopen. Ik zie mijzelf dat of dat doen. Heel, heel belangrijk. Hè? Van dat eerst eigenlijk in je imagination, dat eigenlijk te gaan overnemen en te doen. Want als je dan niet, als je 's ochtends niet wakker komt met die gedachtegang en weet welke stappen dat je allemaal moet gaan ondernemen om dat eigenlijk na te streven en te doen, dan hou je dat niet vol. Je kunt dat niet als puur op motivatie doen. Je kunt het enkel doen op je belief en je droomtoestand wat je nastreeft. Mm-hmm. En dus als artiest, als je dat weet, gaat ongelooflijk... mensen die voor je nu zitten te luisteren en te doen van oké, alles wat je in het verleden in geloofd hebt... Hij gerealiseerd. En al de dingen... En misschien heb je daar zelfs niet zo hard over nagedacht. Maar ik kan voor mezelf effectief zeggen... Toen ik begon met een ziektoestand enzovoort... En het duurde nog 2-3 jaar voor het eerste plaatje op de radio kwam. Wat dat Black Video toestand was. Maar ik wist van... Met die twee mensen hier gaan wij het podium van Werther doen. En met Goes, heel veel gesprek met Live Nation, toen zei, maar Goes gaat geen tickets gaan verkopen. Dat is een nightband. Hè. Je zet die ergens bij, je laat die in nightclubs toestand spelen. En toen had er geen zaalshow, Belgische norm, AB-groep toestand van maken. In die tijd, dat toch door doen, dat voor je zin en zeggen van, we gaan niet één uitverkopen, we gaan er twee doen. Hè. En dat doen, en dat kunnen projecteren, en daarvoor gaan. En dan van, samen met je groep, en zijn van, wow, we moeten dat mainstage van Werther kunnen aanbieden. Je moet daar zo'n soort van belief toestand hebben. En dan zet je, zonder dat je moet niet weten hoe je dat gaat doen, is niet belangrijk. Je eerste stap is gewoon belangrijk. Zo, wat zeggen ze? Ja. Je, vind ik een heel mooie metafoor. Dat is van, je aan het autorijden, zit s'nachts. Bijvoorbeeld na, weet ik veel, we zijn in vakantieperiode. Het zijn ook mensen die verlof hebben mogen nemen. En misschien met een auto naar een warm oord. Hè. Je zit s'nachts aan het trainen en aan het doen. Het is niet dat je een kilometer voor je ziet. Hè. Je koplampen staan aan, maar je ziet daar eens 100 meter. En toch heb je de trust dat er daar een baan ligt. Dus je drukt even op je gas. Hè. Je drukt even wat vooruit. En na die 100 meter zie je de volgende 100 meter. Allee, het schuift iedere keer zo op die manier op. Dat vind ik een vrij mooie metafoor. Wat je kunt toepassen in je leventoestand. Van, en als artiest van niet te veel nadenken en overthinking doen. Van oh, en dit en dat en hoe ga ik dat, dit. Nee. Trek het naar jezelf toe. Probeert goed echt ondernemen. Probeert met heel veel mensen te spreken en te doen, zodanig dat je believers rond u hebt. Hè. En dat je ook dat... Mm-hmm. Hè. Voorbeeld, niet iedereen hoeft voor u te werken. Hè. Iedere start-up is omringd door mensen die in u geloven en die misschien ook een start-up hebben.
Ja, klopt.
Voorbeeld, wederom, als je nu Goose bekijkt, een van de grote zaken waarin dat Goose ook grootstoestand is gekomen, hè, is de trust in hun eigen, dat ze meegekregen hebben van de twee, de Wallenbroers. Mm-hmm. Uiteindelijk, hè, dat waren de neefjes, hè. En de eerste platenfirma van Goose was Skint Records. Die mens van Skint Records, Dave, die toen als gitarist even gespeeld heeft bij Soulwax toestand. Allee, snap je dus, het is zo van, your believers, die rond u hebben. Dat is heel, heel, heel belangrijk. En zij daar waakzaam over. En je gut feeling vertelt van, dat is niet mijn believer. Die...
Ja, niet bang zijn van te shiften.
Kijk iets verder dan.
Ja.
Heel, heel belangrijk. En, want in die end moet je tribe-toestand gaan maken. En op zich, een label is een tribe. Ja, de mensen, je moet je eigen familie maken. En, zo. Mm-hmm. En dat gaan doen. Eigenlijk wat je doet. En gerelateerd naar muziek of whatever activiteit wat je doet.
Nee, super nice. Om dan te springen is even naar... Je sprak het al uit. De Pack is je laatste bedrijf. De fintech-platform dat je hebt opgericht.
Mm-hmm.
Wat is het idee daarachter? Of waarom in de fintech space gaan duiken überhaupt?
Well, ik moest natuurlijk iets doen met dat diploma. of met die studies. Nee, absoluut totaal niet. Nee, eigenlijk was het van... zowel in het artist management, in de communicatie wat je doet als manager en als tourmanager... met uw artiest, met uw management, wat ik in het begin van het gesprek zei, was van, it all starts with a budget. En je kunt een budget gaan opstellen en doen, maar dat wordt heel snel weer verlaten. Want we're busy doing things, the day-to-day things, op dat vlak. Plus spreadsheets, lezen.
Dat is niet iedereen.
Wel, één is niet voor iedereen, maar het zijn leukere dingen dan kijken naar een spreadsheet met een aantal lijntoestand op dat vlak. Terwijl dat dan natuurlijk... Ja, het is wel een necessity om te hebben. En we die auto rijden, we moeten niet altijd op dashboardtoestand gaan kijken hoeveel dat een tank nog is. Maar het is wel belangrijk om te kunnen weten en af te lezen hoe dat pijlertje staat. Hebben we nog fuel of niet, of dit of dat toestand. Ja, en dus dat je dat moet weten. En uiteindelijk, je moet geen wetenschapper zijn voor te weten hoeveel dat er in een tank zit. Want het pijltje die daar staat. Hè. Dus op dat vlak, een van de ambities wat ik daarin heb, en een stuk van die why die daarin zit, is eigenlijk voor die 100% financial transparency te gaan zorgen voor die artiesten, maar op een bevattelijke manier. Waardoor dat een artiest geen schrik heeft van ik ben niet business-minded en eigenlijk het interesseert mij ook niet echt. Dus ook wel natuurlijk wel dat ik rondkom of liefst ook een beetje meer dan dat toestand enzovoort. Maar het is ook een communicatiemanier. Hè? En je moet iets vinden dat je de taal spreekt van iedereen. Hè? Degene die goed is met spreadsheets, maar even goed deze die niet goed zijn met spreadsheets. Maar het is ook een oplossing voor die manager te gaan ondersteunen die ongelooflijk goed is om de sales te doen van die artiest. Netwerk opbouwen, de juiste deals maken, toestand enzovoort. Maar uit persoonlijke ervaring, de hoeveelheid wat ik met mijn team, niet alleen, in administratie, in finance, toestanden moet steken. Mm-hmm. Ja, dat is echt heel, heel groot. Dat maakt een heel groot deel uit. En zowel op managementvlak, maar ook enorm op tourmanagementvlak. Want dus op tourmanager... ben je verantwoordelijk op voorhand van, oké, hoe gaan we dat hier gaan doen? En in de realiteit, vanaf dat je op tour gaat, al die suppliers die moeten betaald worden, al die receipts, expenses, toestand, al die crew.
Zitten we nog op budget?
Voilà, dus dat moet allemaal gaan verzameld worden en hoeveel mensen er daarbij betrokken toestand wordt enzovoort, kunnen we dat allemaal niet beter doen. En wat de Pack daarin doet, natuurlijk een volledige visie die daarin zit, is dat allemaal gaan proberen te connecteren met elkaar en value te geven aan al die verschillende spelers. Hè. Zowel creëren voor die artiest, te creëren voor die manager, evengoed voor die een accountant of business manager die daarachter zit, die een boeker, en iedereen verbindend. Want in die end is dat voor mij één in tribe, één in artist family, dat je moet gaan samenbrengen op dat vlak. En hij dat kunt gaan doen en terzelfde tijd die transparantie daarin kunt gaan creëren, maar ook meteen de oplossing gaan creëren die er op vandaag bijvoorbeeld niet zijn. Voorbeeld, je begint te toeren en of een manager is aan het plotten, maar die heeft misschien geen idee wat dat allemaal gaat gaan kosten.
Ja, nee.
Technologie kan daarbij helpen om te zeggen van oké, hier aan begint en die tour wordt hier samengesteld. Ja, wat komt er daarbij kijken?
Mm-hmm.
Ja, heeft die knowledge? Die tourmanager had nog altijd moeten uitvoeren, maar hij maakt het wel meteen ongelooflijk dus duidelijk.
Je schattingen gaan al iets accurater zijn dan als je het gewoon...
Voilà. Maar even goed, ter ondersteuning van al die goede tourmanagers die zijn van, ja, oké, ik heb nu al iedere keer met die en die, die supplier gewerkt, want die zit in mijn netwerk. Ja, maak het wat breder.
Mm-hmm.
En wat, met welke suppliers werkt eigenlijk de mensen dat ik vertrouw, met wie werken zij? Misschien moet ik ook wel een keer naar daar toe. Oh, wow, die hebben die tour gedaan. Oké, in Azië, met die partij in toestand. Ik ga ook wel die contacteren, snap je? En dat kun je gaan doen. En daarvoor is uiteindelijk met de pack is dat een fintech tool. Maar het is uiteindelijk ook een met intentie van een marketplace te zijn. Mm-hmm. Waarbij dat je eigenlijk vanaf het moment, op dit moment dat je een tour plant, dat die op het platform zichtbaar is. Okay. En dat je tussen de artiest, maar eigenlijk je crew, je suppliers deelt. En dat contract geweest dat er no disputes zijn. Dus met andere woorden, iedereen weet, vul die datums in en het zijn fee-afspraken, komt er een datum bij, het verspringt, toestand enzovoort. En alles wordt afgehandeld binnen dat platform, waardoor dat je eigenlijk die artiest... Mm-hmm. Hij hoeft daarvoor degene niet zijn die het over zij bewaart, maar je zorgt op zijn minst dat hij eigenlijk kan op meevolgen hoe het wel zit. Hè? Waardoor dat je het ook gemakkelijker maakt als een tourmanager, een manager, een beslissing moet nemen van hey, wow, oké, we zijn hier wel aan het boom, voorbeeld, dat scenario. En ongelooflijk tickets aan het verkopen en doen, we gaan naar een grotere zaal. Ja, misschien moeten ze onze show ook wat gaan vergroten. Oké, maar we moeten hier dus beslissing nemen, financieel. Hoe ziet dat er dan uit? Hè? In de plaats van in spreadsheets 25 varianten, kunnen we dat niet efficiënter maken voor iedereen en zodanig dat die beslissing kan genomen worden. En wat is de impact van die beslissing wat je daarop neemt? Zonder daar 28 e-mails over te sturen en
dat je bewijs van op een knop kunt drukken en zijn van boom.
Ja.
Het staat daar. En iedereen kan het zien. Iedereen kan het snappen.
Wat is dat scenario?
Ja.
En direct weten van, oké, wat geld moet er beschikbaar zijn? Op welk moment? Om wat te betalen? En wanneer beschik ik over mijn geld? Dat soort type zaken. En dat is... op zich was het voor mij... Is dat gestart vanuit een need wat ik enorm zag binnen lobbycall. En dat er niet was in...
Je lost eigenlijk een probleem op. Voor jezelf.
En dat was natuurlijk voor mij van, één, los ik dit op enkel voor lobbycall? En moet ik dat dan gaan maken binnen lobbycall? En heb ik daar de mensen voor binnen lobbycall? En op dat vlak is dat, dus, ik dat iets misschien zelfs te lang overthinkt. Maar ook wel duidelijk van, liefst dat mensen van lobbycall in betrokken zijn, ofwel ook werkend erin, investeerder, toestand enzovoort op dat vlak. Maar weliswaar hoe mensen vinden die dat kunnen gaan doen. Want lobbycall is een tour- en productiemanagement agency. De pack is een software-agency. Dat is echt twee totaal verschillende dingen op dat vlak. Ja. Die wel perfect... Als twee tribes in elkaar zingen. Ja, omdat je het
netwerk van het ene...
Voilà. En hetzelfde eigenlijk ook wel nastreeft, maar een andere invulling op dat vlak heeft. Ja.
En als je nu... want je hebt OneCall, LobbyCall, The Pack. Als je daar een rode draad moet door trekken, wat is dat voor jou? Doorheen al je... de business dat je opgestart hebt en het werk dat je gedaan hebt de afgelopen 25 jaar.
Op zich is het iedere keer van... we zitten hier in het leven, en we dan filosofisch kant uit gaan. We zitten hier in het leven en uiteindelijk, wat kan ik bijdragen in mijn leven, toestand op dat vlak? En dan wilde een beetje impact, is impact, ambitie. van mij voelt aan van positieve impact op dat vlak geven. En in Lobbycall vind je dat op een manier van oké, dat je mensen kunt inspireren en dat je uiteindelijk ergens hun droom kunt waarmaken. Op zich was het ook zo met OneCall, wat dat nu op dat vlak staat gepauzeerd. Hè. Ja, ja. Omdat ik daar nu de tijd niet kan insteken. Of dat ooit terugkomt, I don't know. Ik ben er ook niet mee bezig. Maar het geven is... dat met een artiest, die droom kan waarmaken voor een artiest, daar kun je ook enorm veel waarde uit creëren of enorm veel voor jezelf, hè, dat je daar warm van wordt op dat vlak. En dat is hoe echt een impact van het steentje in het grotere geheel op dat vlak. En hij natuurlijk... Het uit alle inspirerende verhalen, als je zoiets kunt doen, wat hij in een globale wereld, als je iets kunt doen op het gebied van technologie, waarin alle levenden binnen de muzieksector, maar nooit iedereen bereiken, dus eigenlijk is wat op dat vlak. Maar ik vind dat gewoon echt een goede reden voor 's ochtends op te staan en eraan te beginnen. Mm-hmm. En vroeg op te staan en eraan te beginnen. En dan de resultaten daarvan zien. Dat vind ik wel leuk.
Oké. Ik heb altijd een laatste vraag op deze podcast.
Je hebt mij gewaarschuwd.
Ik heb je gewaarschuwd, maar als je een keer geluisterd hebt naar een aflevering, dan weet je het ook wel. maar stel, je hebt een symbolische laatste euro. Waarin zou jij dat willen investeren? Wat is volgens jou de next big thing in de muziekindustrie waarin dat je je investering zou willen, of je laatste investering zou willen doen?
Op zich zou ik nu al een antwoord moeten over hem. Op zich sowieso, die euro die je moet investeren is sowieso in de pack natuurlijk. Maar dat is dan één, omdat we oplossingen gaan geven en dat we natuurlijk iedereen keihard rijk gaan maken. Omdat dat de next big thing natuurlijk wordt. En Lobbycall enzovoort mag er ook geïnvesteerd worden. Dus dat kan allemaal. Los daarvan, voor mij, technologie is absoluut belangrijk, maar je gaat ook niet alles gaan oplossen met technologie. Mm-hmm. Misschien verschil ik daar een beetje van. Neville Ravikant, die is 100% van overtuigd dat je in die end alles kunt oplossen met technologie. Maar denk wel dat aan een kant dat een aantal facetten binnen onze industrie, dat ik heel hard hoop dat er een aantal grote leiders opstaan. Die in een van de podcasts was van een soort van gatekeepers. Kwam erin voor. De naam van de dame ontsnapt mij nu eventjes. Sorry daarvoor. Het zit een gevaar in gatekeepers ook op dat vlak. Maar toch, we hebben dat voor een stuk hebben we dat wel nodig. En in dat gegeven van good leadership, waarin dat iemand voor een stuk personen de weg kunt doen. En dat vind ik wel... Dat vind ik enorm waardevol. Dus ik zou daar wel geld in steken. Ik zit persoonlijk zichzelf in een groep wat dat Rubicon heet. En Rubicon is een groep van allemaal ondernemers, CEO's enzovoort. Manieën, het stoffige, wat dat misschien vroeger was met de Lions Club of zo. Totaal niet van dat. Maar echt zo, wat is de Rubicon? Dat komt van Crossing the Rubicon. Iets heel, heel moeilijk doen. Maar hun ambitie is om uiteindelijk de nieuwe leiders van de 21ste eeuw bijvoorbeeld te maken. Op dat vlak. En is een nieuwe vorm van leadership te maken. Waarin dat gebaseerd op 100% ownership. Er zorgen voor mentale well-being op dat vlak. En dat denk ik dat onze sector, maar iedere sector hoor, maar we waken natuurlijk, we kunnen niet heel de wereld overwaken, dat gaat niet. Maar het waken over deze mooie muzieksector is voor mij toch wel het waken over het welzijn ook op dat vlak. Er zijn heel veel mensen die, hoe afgelopen zomer, dat ik zie hoeveel mensen in er slaap laten voor fantastisch ding te realiseren en te doen. En ik weet, tickets zijn duur. En soms waarom betalen we zoveel voor muziek of dit of dat toestand. Maar er wordt heel hard gewerkt, soms te hard gewerkt. Sommige stakeholders zijn sterker dan anderen. Hoe zit onze kijk daarop? En hoe kunnen we dingen misschien toch al een beetje anders gaan organiseren? Dus de Rubicon voor de muzikale industrietoestand, daar steek mijn geld ook in, op dat vlak.
Heel leuk. Dat is een nieuw antwoord. Ik heb je nog niet gekregen. Maar,
Ik moest origineel zijn, dus ik hoop dat het...
deze slaat.
Dank daarvoor.
Hans, een dikke dankjewel om hier te komen babbelen met mij. Ik vond het heel inspirerend, heel leuk om te luisteren naar jou. Ik ben altijd heel benieuwd om te zien waar je met Lobbycall, met de pack, nog naartoe gaat. Of wat volgende start-up wordt dat je aan begint.
We gaan het even bij die, gaan houden en keihard op inzetten. Dat is ook een les op dat vlak. Van,
dat moet ook soms meester blij bij je leest voor een bepaalde periode.
De ambities zijn niet groot, maar de impact wat ik wil maken is groot. Dus met andere woorden, de ID's binnen die twee dingen zijn oneindig op dat vlak. Dus een leven tekort, of het leven tekort om die allemaal te realiseren. Dus daar zetten we op in. Maar bedankt voor de uitnodiging ook. Ik vond het wel een keer fijn om te doen, of dat het interessant was.
Nou, terugluisteren. Nee, ongetwijfeld wel.
Dan vrees ik dat je het niet gaat doen van de terugluisterde. Ik weet het niet. Ik weet sowieso dat er zelfs had ik dat ook met artiesten. Als mijn eigen artiesten praten op de radio, ging ik soms een keer vijf minuten om de hoek. Vooraleer dat ik het zelf aanhoorde. Raar fenomeen.
Nee, maar ongetwijfeld tof, veel andere mensen zullen naar luisteren.
Voilà.
Bedankt. Tot de volgende.
Dank u wel. Pow! Music on the world.